Wat is Flinks nu eigenlijk eerst?
Ja, Flinks is, ik denk nu een jaar of twee geleden begonnen als een initiatief dat eigenlijk de linkse vleugel van de Vlaamse beweging terug een stem wil geven. Het is niet zo dat die linkse vleugel van de Vlaamse beweging nooit bestaan heeft. Die bestond al van in het begin van de Vlaamse beweging. Alleen is die altijd gedomineerd geweest door de rechtse kant, de liberale kant, de conservatieve kant. En er zijn wel verschillende initiatieven en organisaties bezig binnen die linkse kant van de Vlaamse beweging. Ik denk aan tijdschrift Meervoud of de Vlaams Socialistische Beweging en zo. En Flinks is de meest recente insteek die in tegenstelling tot die andere organisaties iets meer naar centrum zou je kunnen zeggen, een centrum linkse, om het nu heel simpel te stellen. Maar die, ja, de sociale...
Dus minder links dan de Vlaamse socialistische...
Minder radicaal links, zou ik zeggen. Daar zitten ook bijvoorbeeld dansisten in, daar zitten mensen met een groen gedachtegoed in, daar zitten aanhangers van de Piratenpartij in. Dat is een vrij brede sociale progressieve beweging, ik zal het zo uit...
En dus de andere ding is een beetje de hijsa rond CETA, dus het dereguleringsverdrag met Canada. Wat is jullie gedachte daarvan?
We zijn daar uiteraard nogal redelijk kritisch over. Om vele redenen, inhoudelijke redenen en ook vormelijke redenen. Ons grote probleem is in de eerste plaats dat er eigenlijk nooit een ernstig debat over is geweest. We hebben het te danken aan... de Waalse minister-president, dat er nu plots een debat is. Men onderhandelt al 7 jaar over dat verdrag, maar tot een jaar of 2 jaar geleden wist niemand daar iets over. En dat is wel een serieus een democratisch deficit, zou je kunnen zeggen.
En we weten er nu wel iets meer over.
Ja.
Het is opvallend dat jij als Flaminghand dan zegt, is dankzij Magnet. Ik had mij die bedenking
inderdaad
ook al gemaakt. Maar wat zegt dat ons dan? Het feit dat we dankzij de vermaladeerde PS'ers dan... uiteindelijk is er een debat gekomen in het Vlaams parlement de dag nadat het eigenlijk had moeten ondertekend worden.
Inderdaad. Ja. Er was geen debat in het Vlaams parlement.
Het is zelfs zo dat het blijkbaar geblokkeerd is actief, want er waren voorstellen.
We zijn daar op zich natuurlijk Paul Magnet heel dankbaar voor. Hij heeft zich trouwens nogal heel regionalistisch gedragen daarbij. En we vinden dat ook wel interessant dat hij eigenlijk doet wat de Vlamingen dan niet doen of nalaten te doen. En dat is tegen de Belgische politiek constructie ingaan in het belang van het Waalse volk in dit geval en eigenlijk ook in het belang van
dat is wat je verstaat onder regionalistisch, hoe je vermeldt.
Nu, natuurlijk, je kan even vragen stellen bij de werkelijke drijfveren van de PS. Daar zal een heel deel partijpolitiek in zitten. Profilering in de media. Maar goed, het resultaat is er. Paul Magnet heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk een debat is geforceerd. Veel te laat, weliswaar. Maar als we zien dat in Vlaamse kant dat debat er niet komt, dan is het eigenlijk wel triestig gesteld. Nu moet ik er wel meteen bij zeggen, men heeft eigenlijk altijd voorgesteld alsof Wallonië helemaal moederziel alleen stond in Europa. Dat is zeker niet waar. Hier in Vlaanderen waren er ook veel organisaties, activisten bezig met daar campagne rond te voeren. En trouwens, ook het idee van het zijn alleen maar extreem linksen en communisten die tegen dat verdrag zijn, is ook niet waar, want ook het Vlaams Belang heeft zich bijvoorbeeld uitgesproken tegen dat verdrag. Dus er is in Vlaanderen van links tot rechts wel degelijk een tegenkanting, een tegenstem. We zitten in een particratie en niet echt in een democratie. Dat wil zeggen dat als de meerderheidspartijen van de regering beslissen dat het erdoor moet komen, er was niet eens een parlementair debat. Dus zelfs partijen als Groen of SPA of Vlaams Belang of PvdA, die konden dat debat niet forceren omdat gewoon die mogelijkheid ontzegd wordt.
Tot zover de discussie eigenlijk binnen Vlaanderen dan. Maar er was ook de stelling door de liberalen, zal ik maar zeggen, dus de liberale partijen, VLD en N-VA, van dat is 3 miljoen Walen houden het tegen, houden de wil van 500 miljoen Europeanen tegen.
Ja, als we dan, dat is niet echt heel
ja, want ik zag, jij bent ook gespecialiseerd in Catalonië.
Ja, ja.
Wat klopt. Denken de Catalanen daarvan?
Ja, wel, het Catalaans parlement heeft zich daar, ik denk in september dit jaar, ook over uitgesproken en zij hebben ook het CETA-verdrag verworpen.
Aha.
Dus...
Het viel mij ook op als ik Scotland en CETA ingeef in Google, dat de eerste hits daar ook meest niet echt positief over zijn.
Wel, de S&P heeft zich bij mijn weten daar nog niet officieel over uitgesproken, omdat zij veel, ja, er is nogal veel discussie over. En ik denk dat het voor hen moeilijk zal zijn, want de S&P is anders dan bijvoorbeeld de Catalaanse partijen. De S&P is eigenlijk een amalgaam van allerlei verschillende groeperingen die zich over het algemeen wel redelijk centrum-links profileert. Maar ik kan me wel voorstellen dat er in kringen van S&P wel veel meer ja, pro-CETA stemmen zullen zijn dan in pakweg ERC, die in Catalonië mee de regeringspartij is.
Is de S&P dan een beetje vergelijkbaar? Ja, meer een... Een veel bredere partij eigenlijk, die links tot rechts ook trekt.
Ja, van oorsprong was de S&P eigenlijk wel ja, een vrij linkse partij. Ay, in veel opzichten is ze dat nu nog wel. Maar ja, als je zo snel groeit en dan de meerderheid vormt in de regering, je trekt sowieso wel natuurlijk ook allerlei rechtse groeperingen, centrumgroeperingen. Dus ja, het profiel is een beetje... afgevlakt, zal ik maar zeggen. En dat maakt natuurlijk dat je ook waarschijnlijk intern... Ik ken de interne keuken van de S&P natuurlijk ook niet, maar ik kan me best wel voorstellen dat er binnen de beweging die daarachter zit wel veel meer verschillende botsende meningen zullen zijn.
Er is de perceptie hier dat nationalisten altijd recht zijn. Alleen in Vlaanderen is die perceptie.
Mm-hmm.
Wat is uw commentaar daarop? Op die perceptie of dat... Ja.
Wel, dat is zeker niet altijd zo. Het gebeurt wel. Er zijn natuurlijk wel rechtse tot heel extreemrechtse nationalistische bewegingen in Europa. Maar als je nu gaat kijken naar de regionalistische bewegingen bijvoorbeeld, Catalonië, om maar één voorbeeld te geven, dat is links tot zeer links. De S&P is dat eigenlijk ook nog altijd wel redelijk links. En eigenlijk bijna overal zie je al die bewegingen die voor de onafhankelijkheid van uw regio opkomen, ja, meestal toch wel vrij links zijn.
Had hij in Catalonië ook geen meer centrumrechtse partij? Is Pujol niet, of weet hij?
Ja. Pujol was de, ja, de oprichter van de liberale partij daar, van Kartel van Liberalen en Christendemocraten, de CU heette dat. Maar die hadden meestal wel een vrij gematigd profiel. Als je de andere partijen bekijkt die heel pro-Catalaans zijn, hoe radicaler separatistisch, hoe radicaler links dat ze er zijn. Dus,
Soms denk ik, misschien is het de nationalisten zoals het werkt ook het Vlaamse nationalisme had ook wel een beetje een bron in de onderdrukking of de achterstelling, sociale achterstelling dan die in het verleden van de Vlamingen het geval was. Maar dat de keer dat ze dichter bij de macht komen, dat een nationalisme misschien toch naar rechts verschuift.
Ik heb eigenlijk vooral de indruk dat het nationalisme stilletjes aan ook verdwijnt. Wat gepaard gaat natuurlijk. Als je nu kijkt naar de Vlaamse regering, de federale regering, communautaire zaken worden in de koelkast gestoken, maar niet alleen dat. Het profiel gaat ook alsmaar verder en verder richting dat liberale denken dat niet meer in vraag gesteld mag worden.
Is dat dan een heb je het nu alleen over Vlaanderen of heb je het internationaal? Want de perceptie is toch dat...
ik spreek nu specifiek over Vlaanderen.
Nationalisme is natuurlijk een breed begrip.
Ja, wel,
je kunt bij wijze van spreken Trump ook een soort nationalist gaan noemen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Het begrip nationalisme is natuurlijk ook een heel moeilijk begrip. Men zou daar misschien eigenlijk andere alternatieven voor moeten zoeken, synoniemen. Want inderdaad, om nu bijvoorbeeld over Catalonië te spreken, de tegenstanders, de Spaanse unitaristen, die zijn nog nationalistischer dan de Catalanen zelf. Dus het is een moeilijk begrip. Het is een begrip dat ik trouwens eigenlijk zelf wel meestal vermijd. Ik spreek liever over soevereiniteit. Dat lijkt mij de lading toch iets beter te dekken.
Wat is het verschil?
Wel, ja, er is niet echt een je zou kunnen zeggen, de soevereiniteit, als je het dan spreekt over de soevereiniteit van de volkeren, dat is eigenlijk op zich al een nationalistisch idee natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar soevereiniteit, ja, dat gaat ook over democratie natuurlijk. Mm-hmm. De soevereiniteit van het volk, inderdaad, van zelfbeschikking.
Ja. Weet je wat, ik zal even pauzeren, we kunnen daarna misschien...